Maar eerst gaan we wat lezen. Ik noem het, het is eigenlijk, we gaan even terug naar het begin. En we gaan het vandaag onder andere hebben over de roeping van Abraham. En we lezen Genesis 11. Dus als je een Bijbel bij je hebt, of een telefoon waar die op zit, kan natuurlijk ook. Genesis 11, vers 27. En daar staat, dit is de geschiedenis van Terach en zijn nakomeling. En Terach verwekte Abraham, Abraham, Nagor en Haran. Haran verwekte Lot en hij stierf nog tijdens het leven van zijn vader Terach in Ur, een stad van de Chaldeeën in zijn geboorteland. Abraham en Nagor trouwden allebei. Abrahams vrouw heette Sarai. Nagors vrouw heette Milka. Zij was een dochter van Haran, die naast Milka nog een dochter had, Jiska. Sarai was onvruchtbaar. Zij kreeg geen kinderen. Terach verliet Ur, de stad van de Chaldeeën, en nam zijn zoon Abraham met zich mee. Evenals zijn kleinzoon Lot, de zoon van Haran, en zijn schoondochter Sarai. Abrahams vrouw. Samen gingen ze op weg naar Kanaan, maar toen ze in Haran waren aangekomen, bleven ze daar wonen. Terach leefde 205 jaar, hij stierf in Haran. Nou, Ur der Chaldeeën, dat ligt dus hier. En je ziet, daar bouwden ze ziggurats, dus dat waren eigenlijk uitzichtpunten om de sterren te kunnen bestuderen. En hier was ook polytheïsme. En polytheïsme is geen monotheïsme. Dus mono is één. Polytheïsme betekende dat er veel godendom was. Zij aanbaden allerlei goden. Zon, maan, overal hadden ze goden voor. En dan vertrekken ze. En dan gaan ze uiteindelijk naar, wij noemen dat Haran, maar als je in het Midden-Oosten spreken ze die H uit als een G, dus Haran. Daar gingen ze wonen. Het is ook heel logisch, hè, dat ze hier langs gingen. Waarom is dat logisch? Ja, want die mensen die waren hadden wel wat geld. En dat geld dat zat in dieren. En die dieren moesten natuurlijk water hebben. Dus die gingen hier langs. Als God hun met één naar Kanaan gestuurd had. En die had hier langs gegaan. Dat was natuurlijk niet goed gegaan. Ik was in juni was ik in Israël en op een bepaald moment moesten we dan naar de hoofdstad van hoe heet het, Jordanië, Amman. En het is allemaal woestijn. Het is één grote vlakte. En dus het was logisch dat ze hier niet langs gingen. Dat is eigenlijk nog steeds dus zo. Nou, en dan staat er, lees ik even verder bij 12. Jullie dachten, oh, hij is al klaar, maar nee, we zijn nog niet klaar. De Heer zei tegen Abraham, trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven. Een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij. Abraham ging op weg, of ging uit Haran weg, zoals de Heer hem had opgedragen. Hij was toen 75 jaar. Hij nam zijn vrouw Sarai mee en Lot, de zoon van zijn broer, en ook alle bezittingen die ze hadden verworven en de slaven en slavinnen die ze in Haran hadden gekregen. Ze gingen op weg naar Kanaan. Toen ze daar waren aangekomen, trok Abraham het land door tot aan de eik bij More bij Sichem. En Sichem, dit is Israël, dus is ietsje groter dan wat daar is. Hier ligt Sichem en dat heet, tegenwoordig heet dat Nablus. Zoals je ziet ligt dat wat we nu zouden noemen in de Westbank. Maar toen was het het stuk wat God beloofde. Maar wat ze natuurlijk nog niet in bezit hadden. In die tijd werd het land bewoond, staat er, door de Kanaanieten. Vers 7. Maar de Heer verscheen aan Abraham en zei, ik zal dit land aan jouw nakomelingen geven. Toen bouwde Abraham op die plaats een altaar voor de Heer die aan hem verschenen was. Daar vandaan trok hij naar het bergland dat oostelijk van Bethel ligt. En ergens ten oosten van Bethel, ten westen van Ai, sloeg hij zijn tent op. Hij bouwde er een altaar voor de Heer en riep er zijn naam aan. Steeds verder reisde Abraham in de richting van de Negev. Nou, dit is de Negev-woestijn. Wanneer gebeurde dit nou ongeveer? Nou, volgens de Joodse traditie ongeveer 1780, 1790 voor Christus. En in de christelijke traditie ongeveer 1900 voor Christus. En historisch plaatsen ze tussen 2100 voor Christus en 1800 voor Christus. Laten we gemiddeld nemen, 2000 jaar voor Christus riep God dus de vader van Abraham, gingen ze daar naartoe en uiteindelijk gingen ze hier naartoe. Nou denk je misschien van, ja dat is toch eigenlijk wel gek, God die belooft zomaar een land aan iemand. Dus je moet je even voorstellen, er is veel godendom en er is een God die iets zegt tegen iemand. Hoe zou dat geweest zijn? Net zoals bij de herders, dat ineens het licht aanging midden in... hebben jullie dat wel eens beseft met de kerst? Die herders die liggen in het veld en bam, ineens gaat er een licht aan. Nou hebben wij wel licht, we hebben een mobieltje. Als ik even in de tuin soms moet, dan kan ik dat even doen. Maar daar, bam, ineens is het licht. Hè? En hier is ineens, er is ineens een God. En die God zegt, volg mij en ik stuur je naar een land toe wat voor jou geschikt is. Nou moet je je voorstellen, dan komen ze uiteindelijk in dat land. Geen bezit. Wat waren deze mensen? Die waren nomaden. En die nomaden die trokken rond. Moesten ze hier dan gebied veroveren? Wat denken jullie? Moesten ze daar mensen wegjagen? Moest er oorlog gevoerd worden? Hoe zit dat? Wat denken jullie? Ja, ik stel ook wel eens vragen. Wat denk je? Ja, dat, zo zouden wij dat denken, maar dat hoeft helemaal niet. Dit was helemaal niet dicht bevolkt of zo. Even voor de duidelijkheid, Nederland is 44.000 vierkante kilometer. Dus dat is, en Israël, zoals we dat nu kennen, is 22.000 vierkante kilometer. Dus het is eigenlijk heel klein. En als je tegenwoordig nog de Westbank hebt, dan is hier is een strookje land. En dat hoort bij Israël. En de Westbank, gedeeltelijk onder controle van Israël natuurlijk. Maar het is eigenlijk een heel klein gebiedje. Dit is ongelooflijk dat ze dit kunnen verdedigen, zou je kunnen zeggen. Als God dit volk niet zegent, was dit volk al lang uitgeroeid. Maar moet je je even voorstellen, welk volk in de geschiedenis is zo verbonden met een stuk grond als de Joden? Dat kennen wij eigenlijk nergens. En die traditie die hebben ze altijd doorgezet. Dus ze hebben zich altijd verbonden gevoeld met dit land. Nou, er wonen niet veel mensen. Op dit moment wonen er 47 miljoen Japanners in Tokio. Toen op de hele wereld, 2000 jaar voor Christus, woonden er ongeveer 20 miljoen mensen op de hele wereld. Dus als je nou denkt van, nou dat is wat geweest, dan moesten ze hier veroveren en zo. Nee, hij sloeg gewoon ergens een tent op. En dat was wel plek. En op een bepaald moment koopt Abraham dan een stuk grond. Weet iemand waarom die dat kocht? Toevallig? Ja. Ook zo'n mooi verhaal. Zijn vrouw, dat is natuurlijk niet mooi, maar zijn vrouw is gestorven. En hij komt bij een stad en hij zegt, ik wil graag een stukje grond kopen. En als ik me goed herinner is dat Efron die heeft een stuk grond, de grot van Machpelah, en die wil hij kopen. En dan zegt hij, nou kan ik je ook een stuk grond kopen, want ik wil mijn vrouw wil ik begraven. Ik heb jouw stuk grond gezien, mag ik dat kopen? Er zit een weiland bij, er zit een grot in, dan kan ik haar daar begraven. En nou, zegt hij, dat kun je wel krijgen. Hey, dat kun je wel krijgen. Nou, zegt Abraham, wat geweldig dat jullie mij dat willen geven, maar ik wil er best voor betalen. Ah, Tuurlijk niet, zegt die man. Waarom zou ik jou daar 400 zilveren shekel voor laten betalen? Ondertussen de prijs even bekendmaken. Het was al begonnen. En uiteindelijk betaalt Abraham dan 400 zilveren shekel aan Efron, geloof ik is zijn naam. En dan voor het eerst heeft hij daar dus een stukje grond. Want eerst zijn het nomaden. En dan moet je je voorstellen, op een bepaald moment hebben we Abraham, Isaac en Jacob. En uiteindelijk trekken zij verder, omdat er een enorme hongersnood is. Jullie weten, Jozef wordt in een put gegooid. Hij wordt er uiteindelijk uitgehaald. Er komen natuurlijk allemaal mensen. Dit heet de vruchtbare halve maan. Er zijn natuurlijk allemaal mensen die hier langs trekken. Op weg naar Egypte om handel te doen. En kopen een paar handelaren Jozef. Wat een wonder, hè? Want Jozef die wordt daar naartoe gebracht. En uiteindelijk komt hij in het huis van Potifar. En die vrouw van Potifar die denkt, want hoe oud zal Jozef geweest zijn? 17, 18, 19 jaar. En die vrouw van Potifar die denkt, wat een lekker stuk is die jongen. En op een dag, dan komt Jozef voorbij en dan wil ze hem verleiden, maar dat lukt niet. Ze pakt zijn kleed vast, zijn kleren. En als Potifar thuis komt, dan zegt ze, ja, hij wilde mij verkrachten en hij komt in een gevangenis. Nou, jullie kennen het verhaal, dan komt hij in een gevangenis, daar wordt hij zelfs, want Potifar had een manager gemaakt van zijn hele huishouden. Dat is gewoon een bedrijf. En in de gevangenis wordt hij eigenlijk ook manager. Hij manage een deel van de gevangenis. Daar komt hij de bakker en de schenker tegen. Jullie kennen het verhaal. En uiteindelijk komt hij bij de farao. En dan uiteindelijk, als hij die farao zijn dromen uit kan leggen, dan wordt hij de onderkoning van Egypte. Dus van een in een put die verkocht werd tot de onderkoning van Egypte. Beseffen jullie wel dat wij in 2026 hier, wij horen bij dit plan? Het is toch geweldig? Nou, dan moet je zoveel ontzag hebben voor God. Vader, wat geweldig. Wat geweldig dat u dit plan, waar wij op deze stam geënt zijn door Jezus, dat wij daar onderdeel van mogen zijn. Dit had hij allemaal bedacht. 2000 jaar voor Christus riep hij, gingen ze naar Haran en kwamen ze uiteindelijk hier terecht. En toen ging Jozef hier wonen. Uiteindelijk gingen ze in Gozen wonen, want die Egyptenaren wilden natuurlijk niet die Joden allemaal dichtbij hun hebben. Dus gingen ze daar wonen. Dan moet je je voorstellen, dan is hij dus onderkoning. Hij heeft gezorgd dat het goed gaat met Egypte. En dan komen zijn broers. Uiteindelijk maakt hij zich bekend wie die is. Nou, je kunt je voorstellen, die broers, die schrikken zich natuurlijk het lamlazers, hè? Die denken, en dan zegt hij, nee, ik ga jullie niks doen. En dan zegt hij, kom naar Egypte. Jullie, vader, iedereen die er nog is, jullie mogen allemaal komen. Weten jullie hoeveel mensen dan uiteindelijk vanuit Israël naar Egypte vertrekken? Hoeveel dat er zijn? Heb je een vermoeden? Het is niet, je kunt geen punten halen vandaag of zo. Er komt ook geen toets volgende week. Het is gewoon, wat denk je? Hoeveel? 1 miljoen. 75? 70? Ja, in de Bijbel, en het hangt er een beetje vanaf wie je er allemaal precies bij rekent. Waren er ook slaven en slavinnen bij en zo. Maar het zijn maar 70 mensen. 75 misschien, 80 hoogstens. Dus als je nou denkt van, oh, daar kwam een heleboel. Nee, dat was helemaal niet zo. En dan 420 jaar later, jullie kennen het verhaal van Mozes, die zit hier. Het is toch een prachtige kaart dit, hè? Deze heb ik ook in mijn klas hangen. Geweldig om te vertellen. Tieners kunnen 50 minuten luisteren, als ze willen. En dat willen ze soms, als het verhaal maar goed is. Maar dat verhaal van Potifar en Jozef, dat maakt natuurlijk ietsje romantischer en smeuiger. Hè? Zodat ze, nee, echt waar meneer, ja echt waar. Maar die Jozef, dat was natuurlijk een hele bijzondere kerel. Want hij had ook kunnen denken, ik ga met die Potifar, met die vrouw. Ach, wat maakt mij dat uit en wat kan het mij opleveren? Zo, nee, hij hield zich aan de moraal die hij geleerd had. Hij volgde God, hij hield zich aan de regels. Nou, dan komen die mensen, die komen hier naartoe en uiteindelijk is Jozef daar, Mozes daar. En Mozes, eerst prins van Egypte, daarna 40 jaar in de woestijn, dan wordt hij geroepen door God. En dan gaat hij naar die farao. En jullie weten, dat zijn er die 10 plagen. En uiteindelijk kom je dan bij de laatste plaag. En dat is natuurlijk iets heel bijzonders. Als je... zij stoort mij niet trouwens, hoor. Voordat je denkt van ik moet... Oh ja, dat snap ik. Als vader van 4 snap ik dat heel goed. Maar ik heb er echt geen last van. Nee. Ik handel 36 tieners in een klas, dan is dit peanuts. En ik ben ook kleuterleider geweest en dan had ik ook wel eens 40 van deze hapsnurkers. Heerlijk. Dus no problem. Maar voel je vrij om te doen wat je wil. In ieder geval, dan komt de laatste plaag. Alle plagen waren aan hun voorbij gegaan. Maar de laatste plaag zou niet aan hun voorbij gaan. En dan zien we in Egypte dat ze de opdracht krijgen om een perfect lam te slachten. En dat perfecte lam, dat moesten ze aan de deurpost. Jullie kennen dit verhaal toch, hè? Dat moesten ze aan de deurpost doen. En deze week zat ik daarover na te denken en ik zoek dan wat dingen op. En ik zag een filmpje van een Joodse, ik denk nu Messias beleidende man. En die zei ja, zei die, toen ik meer nadacht over dat verhaal en ik dat zo zag, dat bloed zo aan die deur, dacht ik, ik zag de gai leven. Ik had er nog nooit over nagedacht. Dus bedankt dat ik hier mag spreken, want jullie hebben me weer mooi daar neergezet waar ik ook mocht leren. Want zo werkt het, hè? Je leert natuurlijk zelf ook. Ik kan wel elke keer iets vertellen wat ik al weet, maar ik ben zelf ook op zoek naar meer van God, waar we over zongen. Ik wil dichter bij u zijn. Dus ik heb al heel veel zegen ontvangen, terwijl ik hiermee bezig ben. Heerlijk. Dus die man die zei van, ja nee, maar dat is het leven. Maar dat was ook het leven. Want het lam dat wordt geslacht en dan worden de deurposten die worden ingesmeerd en dat bloed dat redt van de doodsengel die langskomt. En de eerstgeborenen die zullen geraakt worden, maar niet bij de Joden. Bij de Egyptenaren wel. Dus het oordeel gaat voorbij. En de Joden zijn veilig. En dat wordt ook de nacht van de bevrijding. En dan daarom vieren ze Pesach. Maar, lieve mensen, wat een mooie beeld van God. Wat hij 2000 jaar later pas bij Jezus laat zien. Want het perfecte lam, Jezus, zonder zonde. Perfect. Onze God, die is alomtegenwoordig en die ziet alles. Dus moet je, bij God is geen tijd. 11:16, dan zegt God, ben ik niet meer bezig. Hij weet alles. Hij wist toen hij de aarde nog niet gemaakt had, dat hij naar de aarde moest komen als Jezus om voor ons te sterven. Dat wist hij allemaal. Je zou denken, als je door al die ellende heen moet, ga ik het dan nog doen? Ik zeg niks vreemds, denk je. Ik begrijp soms niet iets van God. En ik snap soms die dingen niet. En God die zegt, nou, ik ga die aarde maken. Hij maakte het heelal. Hij maakte de aarde. Ik weet niet hoe lang dat rondgezweefd heeft. De aarde was woest en ledig. En op een bepaald moment zegt God, and now it's gonna happen. Maar hij wist al dat ik hier vandaag dit zou vertellen. Dat wist hij al. Dat is toch ongelooflijk? Als je dan geen ontzag, geen vrezen voor God hebt en niet bij die vader wil blijven. Jongen. Als ik daarover nadenk, en ik lees natuurlijk ook over de profetieën over Yeshua, Hamashiach, en ik zie dat in het leven van Jezus uitkomen, dan klopt het allemaal. Dus ik volg die, en jullie volgen die alomtegenwoordige God. Dat is toch amazing? Als je niks hebt om te bidden, Ga dan maar op de vloer liggen en zeggen, Heer, hier ben ik, want ik snap het niet, maar u bent zo groot, ik kan het niet bevatten. Hoe geweldig is dit? Dus je loopt zo door Leeuwarden te winkelen en je denkt, ik ken God, die dit allemaal gemaakt heeft. Dat is eigenlijk ongelooflijk. En hij kent mij ook. Oeh, hij weet ook al dat ik niet, ik op mijn rug heb. Ja, sorry God, ik moet even, ja, weet je, God weet alles. Dus hoe zou die jou niet kennen in al de strubbelingen die wij hebben? En het is niet de vraag of wij strubbelingen meemaken, maar wanneer. Want toen mijn moeder mijn vader verloor, had ze nog 5 kinderen. Het was niet zo, God die belooft dat het allemaal goed gaat. Nee, integendeel. God die zegt, je zult strubbels tegenkomen. Ik zag ze net aan de kaart liggen van Open Doors met de landen waar allemaal vervolging is. Ja? En dan zijn er dominees, voorgangers die roepen, hé, maar als je God volgt, hè, dan zal je portemonnee die zal dik zijn en je leven. En dan zeg ik, als ik dat hoor en ik kan met deze mensen spreken, dan zeg ik, die christenen in Noord-Korea, dat zijn waardeloze christenen, hè, die snappen het zeker niet. Dan kijken ze, nee, maar die worden toch vervolgd, dan doe je toch iets niet goed, waar is hun portemonnee? Waarom? Dus het leven met God wil niet zeggen dat het over rozen gaat, maar God is er altijd bij. En dan zie je dus, als je naar dat verhaal van Egypte kijkt, Jezus zonder zonde. Een lam geslacht, een lam gekruisigd. Het bloed redde hun dat de eerstgeborene niet zou sterven. Het bloed van Jezus redt ons. Het bloed aan de deurpost brengt redding en leven. Het bloed van Jezus brengt verlossing en eeuwig leven. Deed je het bloed niet aan de deur? Ongetwijfeld zullen er Joden geweest zijn die dachten, nou, die andere 9 zijn ook voorbij gegaan. Dat zal hier ook wel zijn. Denk je niet? Ik weet dat niet, staat niet in de Bijbel. Maar het zou me niet verbazen dat er een eigenwijze Jood tussen zit. Zoals jullie ook wel eens heel eigenwijs kunnen zijn, toch? En ook in je geloof soms denk je, ah, nou ja. Dus er zijn mensen die, Joodse mensen, die hebben gezien dat hun eerstgeborene wel stierf. En dit is natuurlijk ook iets, als ik dit op school vertel, leerlingen snappen dit helemaal hoor. Als je zegt, kijk, dan schrijf ik het nog even op. En dan schrijf ik, en dan Jezus, en dan zeg ik, ja meneer, dat lijkt op elkaar. Het is bijna 1-op-1. Alleen hier werd de eerstgeborene gered. Jezus wilde de hele mensheid redden. Wat een verhaal is dit. Het oordeel ging voorbij. Jezus heeft het oordeel gedragen. Zo ziet jouw papiertje eruit. Als God je boek pakt en die zegt, nou, eens even kijken of je wel binnen kan. Als het al zo gaat, hè, weet ik veel. Zijn schort aan vrienden. Oeh, nou, het is betaald. Kom binnen. Ik weet niet precies hoe het gaat, maar ik stel me dat even voor. Ja? Dus het bloed aan de deurpost, gai, leven, bracht hun leven en ze konden wegtrekken, gingen die reis, ook weer eigenwijs, dus ze moesten 40 jaar lang moesten ze daar doorheen trekken. Maar ook een fantastisch verhaal, daarom heet dit Terug naar het Begin, want daar wil ik ook nog eens wat over vertellen. Maar ja, dan zijn we 2 uur bezig. Maar dan gaan ze uiteindelijk, komen ze weer terug in het land Israël. En zo worden wij natuurlijk ook bevrijd door het bloed van Jezus. En ja, sommige mensen kiezen voor Jezus als ze heel jong zijn. En sommige mensen kiezen voor Jezus vlak voordat ze sterven. Als je tenminste de kans hebt om dat te doen natuurlijk. Hè. Als ik dan dit verhaal zo zie, dan, ja, dan wat ik al zei, dan vind ik het zo bijzonder dat wij in deze traditie mogen leven, doordat wij door Jezus geënt zijn op de stam waar God ooit mee begonnen is. Nou kennen wij dit verhaal. Abraham kende het niet. Die moest het nog meemaken. Maar dat geldt voor ons leven natuurlijk ook. Er zijn dingen die weet je nog niet wat er gaan gebeuren, maar die moeten wij nog meemaken. Ja, en daarom leer ik steeds meer hoe belangrijk het is om dicht bij God te blijven. Elkaar op te zoeken. voor elkaar te bidden. Soms spannende dingen te doen. Mijn misschien aanstaande schoonzoon, ontzettend aardige jongen. Komt uit Sri Lanka, Nippon, is boeddhist. En hij heeft heel erg last van zijn holtes. Dus hij zei, ik moet volgende week maar even, hij is 3 weken bij ons. Ik moet volgende week maar even naar de dokter en zo. Ja, ja. Ik zei, ik kan natuurlijk ook maar van tevoren even voor je bidden. Spannend. Wat gaat God doen? Gaat hij zeggen, Sjors, dat fixen we. We laten zien dat ik besta. Of is het helemaal niet de tijd voor Nippon om nu nog God te leren kennen? Ik weet het niet. Spannend. Of niet? Hoe? Maar wat als ik het niet doe? Dan is de gemiste kans. En als een echte Aziat lacht hij veel. Een beetje weglachen. Dat zegt hij ook. Ja, hij zei, in onze cultuur, als we het eenmaal niet snappen, dan lachen we een beetje en zo. Het is een geweldige kerel. Ik heb al heel veel met hem gesproken, niet als een soort overhoring, maar wel over wat betekent dat boeddhisme dan voor jou. En daar zitten heel mooie dingen in. Want ik denk, als je kijkt naar de oorsprong van de mensen, staat ook op deze kaart, 8 mensen waren er over en uiteindelijk verspreidden die zich over de wereld. Dus het boeddhisme is ergens Jesus based, dat kan niet anders. Ja. Dan zegt hij, weet je, je moet je niet boos maken op mensen als ze je afsnijden in het verkeer. Dat heeft helemaal geen zin. Maar Jezus zegt toch ook dat wij niet boos moeten worden. En dat elke dag aan zichzelf heeft. Dus ik hoor hem dingen zeggen. Ik denk, dat lijkt toch wel heel veel op dingen die ik in de Bijbel lees. Dus en als een echte boeddhist, als hij echt zo wil leven, dan leef je eigenlijk dingen uit van Jezus zonder dat je het weet. Kunnen jullie mij volgen of niet? Dat is heel bijzonder. Dus ik weet niet wat God gaat doen. Ik weet ook niet of Nippon nou zegt, als ik vandaag thuis kom, dan ga ik nog even vragen van, hey Nippon, can I pray for you? En nou ja. Ja of nee? Ik zie het wel. Maar ik vind het wel spannend. Want ik heb met mensen gebeden die genezen werden. En ik heb met mensen gebeden die daarna dood gingen. En ik wil zo graag dat God even naar mij luistert en gewoon doet wat ik zeg. Namelijk, ik bid voor diegene. En God, wilt u dat nou alsjeblieft doen? Of zeg ik nu, denk je, wat onfatsoenlijk dat Charles dat zegt. Dat is toch wat je verlangen is als je met iemand bidt. Dan wil je toch dat hij genezen wordt. En dat hij ziet van, wow. En dat je dan zegt, ja, het ligt niet aan mij hoor. Ik heb alleen maar voor je gebeden. Dus, waarom vandaag dit verhaal? Nou, ten eerste vind ik dat wij moeten weten in welke traditie wij staan. En dat we geënt zijn op deze stam. Uit Juda, Jehuda, Joden, daar komt het vandaan. En dan zeggen ze dit nog, dat dit niet een plek is waar Joden moeten wonen. Maar dit is gewoon Jodenland, om het zo maar te zeggen. Waarom vertel ik jullie dit? Daarom dat we weten, we staan in een traditie. Maar dat jullie ook beseffen, dat als iemand eens een keer zegt van, ja, die Joden die moeten gewoon terug naar hun eigen land. Nou, dat is 2000 jaar geleden, voor Christus. Dus dat is nu 4000 jaar geleden ongeveer. Toen woonde Abraham daar al. En dan kun je proberen te overtuigen, maar je kunt ook vragen stellen. Weet je wie de aardvader is van het Jodendom? Nou, nee. Nou, dat was Abraham. Weet je wanneer die ging wonen in dat land wat nu Israël heet? Nee. Nou, 2000 jaar voor Christus. Dus als jij zegt, ze moeten terug naar hun eigen land. Voilà, daar zijn ze. Dus het heeft ook impact voor nu dat we dit weten. Daarom vertel ik dit op school. Ik heb ook heel veel moslimkinderen die denken, Israël is ontstaan in 1948. Toen er waren ergens Joden die dachten, oh ja, we zijn vervolgd en nou moeten we maar naar een land wat we willen. Nee, dat is niet zo. Dus het is wij staan, wij als poppetjes zou je kunnen zeggen, maar we zijn geen poppetjes, want God weet voor de grondvesting van het heelal al dat jullie er zouden zijn. Dat is toch wat? Geweldig. Dus mensen, we gaan zo meteen avondmaal vieren. Dat avondmaal waar het Pesachfeest al naar verwees, dat zou gebeuren. Dat onze koning een redder werd om ons te redden, zodat we eeuwig zouden leven. Amen. Maar we gaan avondmaal vieren. Nou, we gaan eerst nog wat zingen en dan avondmaal vieren.